Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 121, het eerste en het derde vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. En ook vers 3, zijn wacht waarop men hopen mag. 1 en 3 van Psalm 121. Op deze nieuwjaarsdag openen wij Gods woord in het tweede kroniekenboek, hoofdstuk 20 en daarvan vers 1 tot en met 12. Als schriftlezing wordt u genoemd 2 kronieken 20 vanaf vers 1 tot en met vers 12.
Het geschiedde nu na deze dat de kinderen Moabs en de kinderen Ammons en met hen andere benedenste Ammonieten kwamen tegen Jozefat ten strijde. Toen kwamen er de Jozefat-boodschappen zeggende, daar komt een grote menigte tegen u van gene zijde der zee, uit Syrië en zie, ze zijn te Hazion Tamar, het welk is Engedi. Jozefat nu vreesde en stelde zijn aangezicht om de Heere te zoeken. En hij riep een vaste uit in het gans Juda. En Juda werd vergaderd om van de Heere hulp te zoeken. Ook kwamen ze uit alle steden van Juda om de Heere te zoeken. En Jozefat stond in de gemeente van Juda en Jeruzalem, in het huis des Heere, voor het nieuwe voorhof. En hij zeide, O Heere, God onze vaderen, zijt gij niet die God in de hemel? Ja, gij zijt de heerser over alle koninkrijken der heidenen, en in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u stellen kan. Heb gij niet, onze God, de inwoners deze lands voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven, en dat aan het zaad van Abraham, uw liefhebber, tot in eeuwigheid gegeven? Ze zijn hebben nu daarin gewoond en zij hebben u daarin een heiligdom gebouwd voor uw naam, zeggende, indien over ons enig kwaad komt, het zwaar des oordeels of de pestilentie of honger, wij zullen voor dit huis en voor uw aangezicht staan, terwijl uw naam in dit huis is, en wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen, en gij zult verhoren en verlossen. En nu zie, de kinderen Ammons en Moab, en die van het gebergte van Seir, door de welke gij Israël niet toeliet te trekken, als zij uit Egypte land togen, maar zij weken van hen en verdelgden hen niet. En zie dan, zij vergelden het ons, komende om ons uit uw erven, die gij ons te erven gegeven hebt, te verdrijven. O onze God, zult gij geen recht doen tegen hen oefenen? Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt, en wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking op deze nieuwjaarsmorgen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Kronieken 20 en daarvan vers 12b. Daar luidt Gods woord en onze tekst. Wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, zo hebt u ons aan het begin van dit nieuwe jaar, dat we uit uw hand mochten ontvangen, bijeengebracht. U hebt ons de drempel van het oude naar het nieuwe jaar laten overschrijden. En ook dat spreekt van uw langmoedigheid. U bewaarde, u spaarde ons. En nu geeft u ons dat we op de eerste dag van het nieuwe jaar hier in dit bedehuis bijeen mogen zijn. Heere, laat het meer zijn dan een gewoonte. Zou u willen geven dat er in ons hart een besef mag zijn of mag komen dat we werkelijk uw zegen nodig hebben en dat aan uw zegen alles gelegen is. Wij kunnen als mensen zo zelf aan het werk gaan. Wij kunnen als mensen zo zelf proberen te zorgen en in een zekere zin hebben wij een eigen verantwoordelijkheid. Maar leer ons dat alles afhankelijk is van u. En schenk ons de genade om te beoefenen wat Jozefat beoefenen mocht toen hij het zei. Wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. Heere, u kent de omstandigheden waarin wij verkeren. U kent de zorgen over onze gezondheid. U kent de zorgen en de moeite die er kunnen zijn in ons persoonlijke leven en in ons gezinsleven. U weet van de zorgen die er zijn kunnen over onze kinderen of kleinkinderen. U weet van de psychische klachten die zich kunnen laten gelden. En van de eenzaamheid en van het stille verdriet en de rouw. Van de strijd die wij te strijden hebben en waarvan misschien slechts weinigen of niemand weet. En u weet hoe het leven kan in het hart. Wij weten het niet. En misschien hebben we het in het achterliggende jaar wel verschillende keren vertwijfeld uitgeroepen. We weten het ook niet meer. We weten niet meer hoe het verder moet. Och Heere, en als het nu aan ons ligt, en dat moeten we te midden van al die ellende ook als schuld voor u gaan leren belijden, dan zetten we daar ook nog een punt. Maar zou u door genade toch die punt willen gaan veranderen in een komma? Maar onze ogen zijn op u. Heere, geeft u dat dat gebeuren mag. In alle noden en alle zorgen van ons leven. Dat we onze ogen biddend mogen slaan op u. Zoals de psalmdichter dat heeft gedaan. Doch op u zien mijn schreiende ogen. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. Van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Heere, wil dat geven. En geef dan de genade dat we met die lasten en zorgen van ons leven toch maar niet voortdurend zelf blijven rondlopen. Maar dat we die dingen eens mogen gaan neerleggen voor u. En mogen gaan werpen op u. En mogen gaan wentelen op u. O Heer, het is ook nog eens onze eigen wijsheid dat we dat niet doen. Het is ook nog eens de hardheid van ons hart dat we daar niet eens genegen toe zijn. Dat we onszelf veel liever helpen dan dat we ons door u laten helpen. Maar Heere, geef ons onze last te mogen werpen op u. En daar waar we deden, en daar waar we gingen roepen vanuit de nood, maar waar we beproefd werden en waar we ondervonden dat de hemel wel gesloten leek, daar bidden we van u of u het wil openbreken en of u wil doen ervaren dat u leeft en of u ook genade wil geven om aan te houden in het gebed. Maar Heere, nu hebben we alleen nog maar gesproken over onze tijdelijke noden en er is een nood die daar ver bovenuit gaat, onze geestelijke nood. Daar zijn we van nature blind voor. Ook als we de drempel van een jaar overgaan, is het zo nodig dat u ons er de ogen voor opent. En wilt u ons geven dat we ook in dat opzicht eens op die plaats terecht zullen komen, waar we werkelijk mogen belijden. Wij weten niet meer wat wij doen zullen, want in ons is geen kracht. Om dan geworpen te worden op u, om een zicht te krijgen en om een weg der ontkoming ontsloten te krijgen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, wil u dat wonder schenken. Met minder kan het niet toe, Heere. U kent degene die worstelen en die strijden. O, die het wel horen, iedere zondag weer, dat er een zaligmaker is die nog roept en nodig. En dat onze nood zo groot is. Maar die het ook moeten ondervinden dat ze zich in eigen kracht nooit nabij kunnen brengen. Heere, wil u dan toch geven dat uw woord in dit jaar mag opengaan en wil u zo met kracht tot hun hart spreken dat ze iets mogen zien van hem, die gezegende koning. Heere, zo bidden wij van u om wat nodig is. We bidden voor onze gemeente, voor de broeders van de kerkenraad. Geef wat nodig is bij het ambtelijke werk. We zeggen u dank dat u samenbinding hebt gegeven. Ook in het achterliggende jaar. Maar u kent, Heere, de omstandigheden waaronder we ons ambtelijk werk moeten doen. U kent ook de zorgen die er in verschillend opzicht kunnen zijn bij de broeders. U kent het kleine getal. We leggen het voor u neer. Wil u zorgen voor onze gemeente, ook in de zorg voor de kerkenraad. En geef dat er een gedurig gebed mag opgaan vanuit de binnenkamer van de gemeenteleden. Heere, wilt u het ambtelijke werk in bezoeken, catechisaties en prediking tot zegen stellen. Wilt u gedenken aan al het werk in de gemeente, we dragen koster en organisten aan u op. We bidden u voor de verenigingen en het zondagsschoolwerk. We dragen de commissies aan u op, gedenken ieder die zijn krachten mag geven. Daarbij denken we ook aan de uitzending van onze kerkdiensten. Wat is ook dat van belang voor hen die niet meer naar uw huis kunnen opgaan. En we vragen van u of u ook daarover uw zegen wil geven en wil gedenken aan allen die daar hun krachten aan mogen geven. Heere, zie een gunst op ons allen neer. Wees ons genadig. Gedenk ons. Gedenk allen die vanmorgen hier hadden willen zijn, maar niet konden komen. Zegen uw woord tot bekering, tot onderwijs, tot alles wat wij nodig hebben. Opent u onze blinde zielsogen en wilt u ons geven, Heere, wat nodig is. En dat onze ogen voor het eerst, maar in het leven van uw kerk ook bij vernieuwing, mogen worden geslagen op u. We vragen het uit louter genade om Christus wil. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 146, derde en het achtste vers. 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijkst lot vestigt op de Heere zijn God. Derde vers en ook vers 8 van Psalm 146. Er zijn deze morgen 2 collecten bestemd voor eredienst en kerkelijke kassen. En de Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Psalm 123, het eerste vers willen wij zingen in antwoord op de prediking. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren, om nooddruf te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze heren tot hij ook ons genadig zij. 123 vers 1. Geliefde gemeente, u hebt de eerste nieuwjaarspreek misschien al wel gehoord. Omdat de situatie in uw eigen leven precies zo was zoals de tekst van vanmorgen klonk. Wij weten niet wat wij doen zullen. Als nou het ander ook maar waar mag zijn, door genade. Maar onze ogen zijn op u. Dat zijn woorden die kunnen spreken in omstandigheden van moeite en van tegenslag, van zorg en van radeloosheid. Maar niet iedereen vanmorgen in de kerk kent zulke omstandigheden. Ik zou bijna kunnen zeggen, gelukkig niet. Er zijn ook mensen die voorspoed kennen, vreugde kennen in hun leven. Jongeren en ouderen voor wie geldt dat het jaar 2018 hen misschien wel toelacht. De toekomst hen trekt. Met veel verwachting ben je het nieuwe jaar ingegaan. Maar dan toch gelden wel de eerste drie woorden van onze tekst. Wij weten niet. Want wij weten niet wat de toekomst ons brengt. 2018 is ook voor ons verborgen, tenminste, behalve datgene wat we zojuist gezongen hebben. Dat Sions koning eerst, van geslacht tot geslacht. Dat hij op de troon zit, dat hij voortgaat om zijn kerk uit te breiden. En om die kerk te vergaderen van alle windstreken van de aarde. Dat hij ook in 2018 zijn werk zal voortzetten om zijn huis vol te maken. En laat dat ons voornaamste gebed maar zijn. En ons belangrijkste gebed maar zijn in dit pas begonnen jaar. Of de Heere ons in dat werk wil laten delen. En of hij zo koning wil zijn, ook over ons, persoonlijk. Maar verder is de toekomst toch ook voor ons allen verborgen. Wij weten niet wat de dag van morgen ons brengt. En daarom zijn de woorden die zijn afgekondigd als tekstwoorden voor deze morgen, woorden die een boodschap bevatten voor ons allen. En we schrijven ze ook maar boven de preek. Wij weten niet, maar onze ogen zijn op u. Drie gedachten. Allereerst de nood van Jozefat. Wij weten niet. Vervolgens het gebed van Jozefat, want de koning spreekt deze woorden uit voor Gods aangezicht. En tenslotte de God van Jozefat. Onze ogen zijn op u. De woorden van onze tekst zijn bekende woorden. En we vragen ons allereerst af, wanneer, in wat voor situatie heeft koning Jozefat deze woorden gesproken? Het wordt ons getekend aan het begin van het teksthoofdstuk. We lezen daar hoe een machtige vijand optrekt in de richting van de stad Jeruzalem. Verschillende volken worden in hoofdstuk 20 vers 1 genoemd. De Moabieten, de Ammonieten. En in vers 10 leest u ook over die van het gebergte Seir. Wij denken dan al snel aan de Edomieten. Maar vermoedelijk moeten we in dit geval denken aan een betrekkelijk onbekend volk, de Meunieten. Die we verder in de Bijbel niet terugvinden. Maar hoe het ook zij, drie volken die allemaal woonden ten oosten van de Jordaan, aan de andere kant van de Jordaan, hebben een coalitie gevormd, een verbond gesloten en trekken met elkaar op ten strijde tegen Juda en tegen koning Jozefat. En dan moeten we er even oog voor hebben, want dat is belangrijk om de beproeving van Jozefat nog wat beter te begrijpen, dat drie volken zijn geweest, waarvan geldt dat in een ver verleden het volk van Israël, toen het vanuit Egypte met zo'n grote boog vanuit het oosten het land van Israël binnentrok, dat het volk van Israël toen om deze gebieden van de Ammonieten, van de Moabieten en ook van het gebied van de inwoners van Seir is heen getrokken en dat ze die volken toen niet mochten slaan in opdracht van de Heer. Het waren volken die ze in leven moesten laten, waarmee ze de strijd niet mochten aangaan. En zodoende zijn die drie volken er ook nog steeds, daar ten oosten van Israël. Ammonieten, Moabieten, inwoners van Seir. Wel, en dat leger, dat grote leger, dat machtige leger, want dat is ze toch wel, die drie volken bij elkaar, dat trekt zo met een omweg heel verraderlijk in de richting van Jeruzalem. En wat te verwachten zou zijn was dat ze aan de noordkant van de Dode Zee richting Jeruzalem zouden komen. Maar ze komen precies van de andere kant. En het zou misschien daarom zijn dat koning Jozefat er heel laat bericht van krijgt dat deze vijand optrekt in de richting van de stad. Dat is op een heel laat moment. We lezen in vers 2. Toen kwamen er die Jozefat boodschapten zeggende, er komt een grote menigte tegen u van gene zijde, van de andere zijde der zee, van de Dode Zee, uit Syrië. En zie, ze zijn te Hazezon Tamar, het welk is Engedi. En dat betekent dat dat leger al is zo'n 40 kilometer ten zuiden van Jeruzalem. Al heel dichtbij dus. En wat moet Jozefat dan nog doen, als dat machtige leger zo dichtbij gekomen is? Als het nog maar korte tijd is en de vijand staat voor de poorten, ja, het is te laat om nog een bondgenoot te zoeken. Het is ook te laat om nog een leger te mobiliseren vanuit heel Juda. Daar ontbreekt eenvoudigweg de tijd voor. Het enige wat koning Jozefat nog kan doen, dat is de stad Jeruzalem in staat van verdediging brengen. De muren achter laten staan, de wacht betrekken op de muren en de poorten sluiten. Maar goed beschouwd zit de koning met de inwoners van Jeruzalem als ratten in de val. Dat is het, wat koning Jozefat bedoelt, als hij in onze tekst zegt tegen de Heere, in ons, in mij als koning, in ons als inwoners van Jeruzalem, is geen kracht tegen deze grote menigte. Het ontbreekt ons aan mankracht. Ontbreekt ons aan militaire kracht. En meer nog, wij weten niet wat we doen zullen. De nood van Jozefat. En we trekken de lijn maar door op deze nieuwjaarsmorgen. Ik heb het al even aangehaald aan het begin van de preek. Het zou kunnen zijn dat die woorden eigenlijk echoen wat er heeft geklonken in uw hart. Wij weten niet wat we doen zullen. Hoe moet het toch verder? Hoe moet het verder op het werk in het nieuwe jaar? Hoe moet het verder in het gezin, in het nieuwe jaar? Hoe moet het verder met de kinderen of met de kleinkinderen? Hoe moet het verder in mijn eenzaamheid? Hoe zal het gaan met mijn gezondheid? Hoe zal het gaan te midden van alle psychische moeite en zorgen? Hoe zal het gaan in de omstandigheden van de rouw? Hoe zal het gaan met de keuzes die ik maken moet? Wij weten niet wat we doen zullen. Ja, dat kunnen toch woorden zijn die gelden voor uw persoonlijke omstandigheden. Voor uw persoonlijke leven. En weet u wat dan een van de opvallende dingen van morgen is? Dat we zulk soort mensen ook ontmoeten in Gods woord. Die in zulke omstandigheden zich bevinden. De Heere geeft ook dat in zijn woord aan ons. Dat we ook dergelijke belijdenissen kunnen lezen. Wat een zegen is als u die dingen eens mag gaan uitspreken voor de Heere. Want dat deed Jozefat. En voordat we daar wat uitvoeriger bij stil willen staan, trek ik de lijn ook nog even op een andere manier door. Want die belijdenis, wij weten niet wat wij doen zullen, die kan onze tijdelijke omstandigheden betreffen. Onze moeite, onze zorgen, misschien ook de onzekerheid. Als we midden in de onderzoeken zitten, niet weten wat er komt. Als er andere onzekerheid is in ons leven. Maar die woorden kunnen ook gelden in geestelijk opzicht. Dat er onder ons worstelaars zijn. Mensen die al zo lang hebben gebeden. Mensen die al zo lang hebben gezocht. En al zo lang hebben gevraagd, maar die moeten ondervinden dat de hemel wel van koper lijkt. En de weg is u aangewezen, de weg van het gebed. En de weg van de noodzaak van het ontdekkende werk van Gods geest. En het evangelie van vrije genade in de Heer Jezus Christus. En de enige weg in hem is u aangewezen en aangeprezen. En toch, het is in uw leven geestelijk gesproken nood. U kunt er niet bij. En u zegt het in uw hart. Wij weten niet wat we doen zullen. Opnieuw. Wat is het dan nodig om die belijdenis voor het aangezicht van de Heere uit te spreken? Om die zorgen aan de Heere bekend te maken. Want de Heere is geen land van uiterste duisternis. We horen het Micha in het 7e hoofdstuk zeggen. Ik zal wachten op de God mijns heils. Mijn God zal mij horen. Ja, in die woorden, wij weten niet wat wij doen zullen. Dat zijn ook nog eens woorden die toch gelden voor ons kerkelijke leven. En ons gemeentelijke leven. Ook daarvan geldt toch dat we niet in de toekomst kunnen kijken. Hoe zal het gaan? Wat is er nodig? Ja, weet u wat nodig is, gemeente, menselijk gesproken? Dat wij allen de binnenkamer zoeken en bidden om wat nodig is. Voor het ambtelijke werk en voor onze gemeente. Dat de Heere ziet dat er mensen zijn in de Jeruzalemkerk. En ik weet wel, ze zijn er ook. Maar de vraag van vanmorgen is, bent u het ook? Ben jij het ook? Dat er mensen zijn die dat aanhoudende gebed kennen, dat persoonlijke gebed kennen, of de Heere in gunst op ons wil neerzien en aan ons wil denken. Aan ons als gemeente, aan de kerkenraad en aan de verenigingen en aan het zondagsschoolwerk en aan de commissies en aan de bezinning op de toekomst van ons kerkgebouw. Aan onze kerken, het verband van kerken waartoe we behoren, aan de kerken in Nederland. Dat we deze dingen voor Gods aangezicht zullen neerleggen. En dat brengt ons al direct bij dat tweede. Jozefat's nood brengt Jozefat in gebed. Het gebed van Jozefat. We lezen in vers 3 dat Jozefat vreesde toen hij hoorde van dat naderende leger en toen hij de omstandigheden overzag. Een stad die zichzelf ternauwernood verdedigen kan. Ja, wel voor een poosje, maar uiteindelijk toch niet voor altijd tegen die vijand. Jozefat vreest voor het leger, dat komt. Maar dan leest u iets opmerkelijks, vers 3. Hij stelde zijn aangezicht om de Heere te zoeken. Er staat niet, hij zocht de Heere. Maar er staat met heel veel nadruk, hij stelde zijn aangezicht. Wat is dat? Wel, dan moet u denken aan iemand die alle kanten opkijkt. En dat gebeurt misschien wel eens als iemand in nood is. Als iemand in moeilijke omstandigheden is, dan probeert hij te zoeken waar hij het vinden kan. En wat moet hij dan doen? Alle kanten kijkt zo iemand op. Wat Jozefat nu eigenlijk doet in onze tekst, en ik houd u dat maar voor in een beeld, die neemt als het ware zijn hoofd tussen zijn handen. En die houdt zijn eigen hoofd en zijn blikrichting, en het is maar een beeld, maar hij houdt dat hoofd als het ware stevig vast. En hij richt zijn blik op maar één kant. Hij stelt zijn aangezicht om de Heere te zoeken. Jozefat zou kunnen kijken naar de omstandigheden, naar de moeite, naar de zorgen. Maar Jozefat neemt, de verklaarders zeggen, die uitdrukking in onze tekst heeft deze betekenis. Hij neemt een vast besluit om Gods aangezicht te zoeken. Om af te zien van de omstandigheden. En om zijn ogen te richten op de God die in de hemel woont. En dat is nodig ook voor ons. Aan het begin van het nieuwe jaar. Wanneer wij zien naar de omstandigheden, dan kan de moed je ontvallen. Dan kan de vrees je bekruipen. Dan kan een mens moedeloos worden en het is allemaal te begrijpen. Maar wat Gods woord ons vanmorgen voorhoudt is dat het nodig is om ons aangezicht te stellen om de Heere te zoeken. U zegt dat kan ik niet. Ik zeg vanmorgen tegen uw gemeente dat kunt u wel. U kunt uzelf niet zalig maken. Daar hebt u gelijk in. U kunt uzelf goed beschouwd, bijbels beschouwd, niet bekeren, al moet u het wel en al geldt die eis wel. Maar u kunt wel de middelen gebruiken. Dat kan ieder mens. En een mens komt daar niet onderweg door bij zichzelf te zeggen, ja maar dat kan ik niet. Wij kunnen Gods woord zeker met ons verstand, met dat verstand dat de Heer ons gegeven heeft, lezen en onderzoeken. En als we het niet doen, misschien wel met een excuus en zeggen dat we daar geen zin in hebben, of dat dat saai is, of dat we dat niet kunnen, of wat dan ook, dan zijn dat alleen maar verontschuldigingen waarmee we onszelf afhouden van de zaligheid. U kunt God aanlopen met uw verstand. Met uw hart bidden, dat is iets anders. Daar kunt u over klagen. Daar moeten we ook maar veel over klagen als we dat niet kunnen. En dat kunnen we ook niet van nature. En dat moeten we maar tegenover de Heere als een klacht voor zijn aangezicht brengen. Heere, ik kan mijn hart er niet bij krijgen. Maar u kunt wel bidden met uw verstand. U kunt wel uw nood voor Gods aangezicht neerleggen. U kunt uw aangezicht wel stellen om de Heere te zoeken. En zal 2018 nu het jaar zijn waarin u dat doet? Of waarin u dat niet doet? Jozefat telde zijn aangezicht om de Heere te zoeken. Weet u wat wel zo is, gemeente? En dat is wel belangrijk om te zien. En dat moeten we wel beleiden, dat wij in ons hart zoveel vijandschap tegenkomen tegen deze weg. Dat wel. Niet kunnen? Nee, niet willen. Als er nood is in ons leven, voor hoeveel van ons geldt het niet? Dat we zo graag die dingen proberen zelf op te lossen. Of dat we anderen voor inschakelen. En dat mag, begrijpt u me goed. En de Heere wil soms ook andere mensen gebruiken. Maar dat we er zo voor kunnen terugdeinzen. En dat we zo onwillig kunnen zijn om die nood eens voor de Heere uit te storten. Of hebt u dat nooit in uw leven ondervonden? Dat je zo onwillig kan zijn om de dingen voor de Heere neer te gaan leggen. En om die dingen in zijn hand te geven. Maar dan toch, want ik denk dat Jozefat ook iets kende van die onwilligheid. Al mocht hij de Heere vrezen. Maar na ontvangen genade kan er in het leven van Gods kinderen nog zoveel op eigen benen willen staan zijn. En dan toch het aangezicht stellen om de Heere te zoeken. De ogen houdt mij het stil gemoed opwaarts om op God te letten. Jozefats gebed was een voorgenomen gebed. Hij stelt zijn aangezicht. En dan vers 3, nog iets. Hij roept een vasten uit in gans Juda. Kanttekening geeft daar een prachtige verklaring van. Ik lees hem u maar voor. Kanttekening 7 zegt: opdat een ieder bekwamer des te bekwamer zou zijn om God te bidden. Daarom allereerst werd er gevast. Daarom mochten de mensen in Juda enige tijd niet eten en niet drinken, opdat ze des te bekwamer zouden zijn om God te bidden. En ook om een openbaar getuigenis te geven van ootmoed en berouw over hun voorgaande zonde. En van een oprecht voornemen om in het toekomende zich te beteren. Dus dat vasten, dat was een teken van verootmoediging, van berouw over de zonde. En dat was een teken van betering van het leven en dat was een middel om dat gebed menselijk gesproken kracht bij te zetten. Jozefat kon de harten van zijn onderdanen niet veranderen. Dat is Gods werk. Maar Jozefat kon zijn onderdanen wel opleggen. Doe dit nu. Vast nu. Bid nu, zoek Gods aangezicht toch met mij. En zo is het dan ook dat hij het volk samenbrengt in de tempel in Jeruzalem. Vers 4, Juda werd vergaderd om van de Heere hulp te zoeken. Ook kwamen ze uit alle steden van Juda om de Heere te zoeken. En Jozefat stond in de gemeente van Juda en Jeruzalem in het huis van de Heere voor het nieuwe voorhof. En daar gaat Jozefat dan zijn nood voor God uitstorten. Daar klinkt dan het gebed van de koning op. Op die veelbetekenende plaats. Waar hebben wij te bidden? Waar moeten wij bidden? Want bidden is toch ook een plicht? Wel, wij hebben allereerst te bidden in onze binnenkamer. Ook in dit pas begonnen jaar. Wij hebben te bidden persoonlijk, ergens in ons huis, op je kamer, op uw kamer, op een stille, rustige plaats waar we ons hart persoonlijk voor de Heere kunnen en mogen uitstorten. Daar allereerst. Maar wij hebben toch ook te bidden in Gods huis. En dat was in het Oude Testament de tempel. En met alle verschillen die er zijn tussen de tempel en onze tijd, mag u de lijn doortrekken naar de kerk. Daarom is het ook meer dan een goede gewoonte dat we op de nieuwjaarsmorgen bijeen zijn in de kerk. Niet alleen om te luisteren naar Gods woord, maar ook om te bidden. En waar bidt Jozefat dan met het volk? Hij bidt voor het nieuwe voorhof. En u weet wel wat daar stond. In dat voorhof van de priesters, daar stond dat koperen brandofferaltaar. Daar stond dat altaar waar dag in dag uit de lammeren werden neergelegd om geofferd te worden. Dat was de plaats waar het bloed van de verzoening droop. Dat was de plaats waar de vuurvlammen Gods rechtvaardigheid predikten. Dat was de plaats waar schuldige zondaren steunden op het offerdier en hun zonden overdroegen op het offerdier. En daar, met uitzicht op het nieuwe voorhof, met uitzicht op dat brandofferaltaar, met uitzicht op de dienst der verzoening, daar brengt Jozefat het volk en daar gaat Jozefat het volk voor in het gebed. Een zegen als we zo bidden mogen, met uitzicht op de dienst der verzoening. Als we er iets van kennen mogen, dat onze gebeden nooit verhoord kunnen worden om iets uit onszelf, maar alleen vanwege dat werk van dat grote offerlam, dat lam Gods, dat zichzelf wilde laten slachten en dat zichzelf overgaf. Opdat gebeden vanuit de nood konden worden verhoord. Jozefat brengt het volk samen en hij bidt daar. En dan nog één ding over zijn gebed. Weet u, en dat ontging mij eigenlijk bij het lezen en bestuderen van dit gebed aanvankelijk, maar ik las dat later nog eens na bij een verklader. Dit gebed heeft de kenmerken van een klacht, van een klaaglied. Want u zou een aantal vragen die Jozefat in dit gebed stelt nog iets anders mogen lezen dan dat ze er staan. En dan moet u maar even meekijken als u wil in de Bijbel. Dan zou u vers 6 zo mogen lezen. En hij zeide: O Heere God onze vaderen, zijt gij dan niet die God in de hemel? En vers 7: hebt gij dan niet onze God de inwoners deze lands van voor het aangezicht van uw volk verdreven? En dan vers 12. O onze God, zult gij dan geen recht doen? Geen recht tegen hen oefenen? En dan heb ik 3 keer het woordje dan aangevuld. Zult u dan niet? Zult u dan geen? In het Hebreeuws heeft dat de vorm van een klacht. Een klaaglied. Het is iets van wat de dichter in Psalm 74 zegt. Heren, we zien onze tekenen niet. Heren, zult u ons dan overgeven? Zal het dan zo met ons moeten gaan? Heren, Wij hebben, en dat zegt Jozefat er dan ook bij, wij hebben in een ver verleden die volken van de Ammonieten en de Moabieten en die inwoners van het gebergte Seir gespaard. Dat was uw opdracht. U hebt het volk opdracht gegeven om het gebied van die volken heen te trekken. We hebben het in gehoorzaamheid aan u gedaan. En nu worden we er slachtoffer van. Nu trekken ze tegen ons ten strijde op. Nu zullen ze ons uit de erfenis verdrijven. Heren, is dat dan wat er gebeuren moet? Jozefat brengt zijn klachten voor Gods aangezicht. Mag dat? Ja, in Gods woord ontmoet ik zulke mensen, gemeente, die klagen voor Gods aangezicht. Weet u wat mijn murmurerende hart doet? En misschien dat ik wel de enige ben, maar misschien dat u wel zegt, ik herken daar ook iets van, maar mijn murmurerende hart klaagt over God. Maar het is een zegen als je hart eens mag gaan klagen voor God. Voor Gods ogen en voor Gods oren. Dat je je klacht in je benauwdheid voor Gods aangezicht mag brengen. Want een van de manieren waarop onze vijandschap blijkt, gemeente, dat is om die klachten over God maar in ons hart te houden en er maar mee verder te gaan. Maar om ze niet voor God neer te leggen en voor God uit te storten. Jozefat, hij zegt het, Here, hij komt ermee op de knieën. Hij komt ermee voor Gods aangezicht. Hebt u dat gedaan? Als u zoveel klaagt. Want wij geloven, gemeente, dat het woord van God gepredikt moet worden met een bevel van geloof en van bekering. Maar dan moet bekering natuurlijk ook concreet worden. Weet u wat bekering ook is? Dat u uw klachten voor Gods aangezicht gaat uitspreken. In plaats van met die klachten en met die stille murmureringen maar rond te blijven lopen in uw hart. En God er niet in te kennen. En misschien dat u wel helemaal niet meer klaagt, dat kan ook nog. Maar dat uw hart toch één grote bitterheid is tegenover de Here. Dat u niet eens meer klaagt, maar dat is misschien nog wel erger. Als u met een bitter hart rondgaat tegenover de Here en er geen klacht over de Here meer over uw lippen komt, maar zeker ook niet tot de Here. Jozefat bracht zijn klacht voort voor Gods aangezicht. Dat is nodig. Maar dan doet Jozefat ook meer. Dan legt hij ook zijn nood neer voor Gods aangezicht. En dat brengt ons bij het laatste voor deze nieuwjaarsmorgen, onze derde gedachte. Hij roept God aan. Wij weten niet wat we doen zullen. Maar onze ogen zijn op u. Het staat er in de oorspronkelijke taal nog iets krachtiger. Maar op u onze ogen. Op u. Jozefat krijgt, en dat is genade. Het is onze verantwoordelijkheid om ons aangezicht te stellen om de Here te zoeken. Maar Jozefat krijgt, en dat is genade, zijn ogen af te trekken van de omstandigheden. Zijn ogen af te trekken van de nood. En zijn ogen op te heffen tot God. En dat doortrekt eigenlijk, en dat hebt u misschien ook wel gezien in het gebed dat vanmorgen voor ons ligt. Dat doortrekt eigenlijk heel zijn gebed. Want wie is die God van Jozefat? Als we dat nog even vanuit ons tekstgedeelte en vanuit onze schriftlezing willen opdiepen deze morgen, dan is dat allereerst vers 6, de Heere, de God onzer vaderen. Zo roept Jozefat hem allereerst aan, Heere, God onzer vaderen. Daarmee bedoelt Jozef God van het verbond. Daarmee bedoelt Jozef, Heere, u die van oude tijden hebt gezorgd voor Israël en voor Juda. U die mijn vader David op de troon heeft gebracht. U die in het verleden steeds weer uitkomst gaf. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Dat is het gebed dat daarin ligt. Jozefat krijgt te pleiten op Gods verbondstrouw. Ik heb wel eens gezegd tegen een groep belijdeniscategezanten, als je nou in gedachten teruggaat, dan is er in jullie voorgeslacht, denk ik, bij iedereen, en bij sommigen moet je korter teruggaan en bij sommigen langer teruggaan, helaas. Maar dan is er in het voorgeslacht altijd wel iemand die de Heere echt mocht vrezen en mocht kennen. En nu mag je vragen, niet om jezelf een streepje voor te geven op grond daarvan, want genade is geen erfgoed, dat weten wij ook. Maar nu mag je vragen, Heere, wilt u in uw verbondstrouw en in uw genade die gouden lijn van de geslachten doortrekken? Wil u die lijn doortrekken ook in mijn leven? Mag ik dat leven kennen wat opa kende of oma kende? Mag ik dat leven leren kennen wat vader of wat moeder kent? Of wat mijn, dat kan ook, wat mijn overgrootmoeder of mijn overgrootvader kende, maar over wie ik nog zoveel gehoord heb. U bent toch de God der vaderen. U bent toch de God van het verbond. U bent toch die God die wil werken in de lijn van de geslachten. En als je niemand hebt in je voorgeslacht en je kan niemand bedenken, dat zou ook nog kunnen, hoe erg dat ook is. Maar dan zijn daar toch altijd nog die beloften Gods van het verbond. Dan zijn dat beloften, nee, niet waar een mens maar op moet gaan rusten. Maar wel beloften die een mens in het gemis willen brengen allereerst. En in de armoede willen plaatsen, maar die een mens ook vragend willen maken. Heere, wil u dat nu vervullen in mijn leven? Kijk, iets van dat gebed beoefende Jozefat. O Heere, God onzer vaderen. En dan, en dat is het tweede wat ik over de God van Jozefat zeggen wil, hij is de God der vaderen, maar hij is ook de God in de hemel. Dat zegt vers 6 ook, de heerser over alle koninkrijken der heidenen. Dat mag deze nieuwjaarsmorgen ook gepredikt worden. God zit op de troon. Hij heerst. Zover de blindste heidenen wonen. Hij heerst ook in het jaar 2018. 2018 is, dat zeggen we met een ouderwetse uitdrukking dan vaak zo, het jaar onze heren. Maar dat betekent heel eenvoudig dat het jaar van de Heere is. Dat ook 2018 in de handen van God ligt. Dat mensen kunnen opstaan in hun vermetelheid en in hun dwaasheid. Dat mensen kunnen denken, ook wereldheersers kunnen denken dat ze de machtigste zijn. Maar God is koning. En het loopt hem niet uit de hand. Hij heerst. En dat heb ik u wel eens vaker gezegd, zo rond Pasen. Hij heeft zijn koninklijke macht gegeven in de handen van wie? In de handen, in de doorboorde handen van Christus. Dus u mag ook zeggen, Christus regeert in 2018. En dat betekent, hij gaat nog voort. Het trof me zo toen we de 146e psalm zongen, dat achtste vers. Derde vers had ik opgezocht voor de nieuwjaarsmorgen en toen dacht ik, nu moet er nog een vers bij. Nou ja, vooruit, het achtste maar. Maar het achtste, toen we het net zongen, toen trof het me eigenlijk, de inhoud. Dat Sions vorst heerst van geslacht tot geslacht. Hij gaat door. En hij zal doorgaan ook in 2018 met zijn kerk te vergaderen. En met de kerk van Christus gaat het altijd goed. Daar gaat er geen één van af. En daar komen er alleen maar bij. Wij hopen natuurlijk dat er in de Jeruzalemkerk in 2018 ook geen één afgaat. Ik hoop dat wij allemaal onze verantwoordelijkheid daarin mogen verstaan. Maar belangrijker dan de Jeruzalemkerk is de kerk van Christus. Daar gaat er geen één af. Daar komen er alleen maar bij. En met dat werk, dat kerkvergaderende werk, gaat de Heer Jezus Christus door de prediking van het woord, door de toepassende werking van zijn geest, nog door. Zijn huis moet vol worden. Die God in de hemel, die machtige koning, in zijn handen liggen alle dingen. En dat wijst ons ook de weg als er noden en zorgen zijn in ons leven. Hoe moeilijk ook. Ik kan alle vragen niet beantwoorden. Ik zucht ook wel eens mee. En als ik mensen bezocht heb in hun beproevingen en in alle dingen die hen wedervaren. En als je ziet dat de ene slag op de andere volgt. Dan zit je ook wel eens te zuchten. Wat moeten die mensen toch veel meemaken? En wat moeten ze allemaal niet doorstaan? Maar één ding weet ik vanuit het woord van God wel. En dat is, dat er geen betere plaats is dan in al die moeite en al die zorgen. Toch vluchten tot de Heere. Zie mij, Heere, dien elk moedigte tot u vluchten. Want het is beter om bij de Heere te schuilen zonder antwoorden, dan zonder de Heere voort te gaan met antwoorden. Het is beter om bij de Heere te schuilen met een groot vraagteken als het gaat om de wegen in ons leven, dan zonder de Heere voort te leven. En terwijl de dingen misschien voor de wind gaan en opgelost zijn. En daarom laat het ons gebed maar zijn. Of de noden en de zorgen, als die er zijn, mogen verbinden aan de Heere. Mogen uitdrijven tot Hem en aan zijn voeten mogen brengen. Want de Heere is ook een verlosser in de nood. Dat is derde en het laatste wat ik nog zeg over de God van Jozefat. En dan moet u nog even met mij lezen, het achtste en het negende vers. Daar zegt Jozefat, zij nu hebben in dit land gewoond en zij hebben u daarin een heiligdom gebouwd voor uw naam, zeggende, indien over ons enig kwaad komt, het zwaard des oordeels of pestilentie of honger, wij zullen voor dit huis en voor uw aangezicht staan, dewijl uw naam in dit huis is, en wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen, en gij zult verhoren en verlossen. Jozefat zegt daar, God is ook een verhoorder en een verlosser. Voor wie? Voor mensen in de nood. En dan allereerst maar mensen in de tijdelijke nood. De duivel zegt natuurlijk ook altijd wel als een mens in de tijdelijke nood komt. Ja, nu heb je de Heere nodig en nu moet je de Heere ook maar niet meer lastigvallen met je noden. Maar dat is duivelspraat. Het is wel erg als we de Heere pas nodig krijgen wanneer de tijdelijke nood ons drukt. Maar het is dan toch nodig dat we in het gebed voor zijn voeten terechtkomen. En dan zegt deze tekst ons dat God juist ook in omstandigheden van honger, gebrek en van pestilentie, ernstige ziekte of andere ziekte, en van het zwaard des oordeels, andere tegenslag en benauwdheid, dat God ook in die omstandigheden een God wil zijn van verhoring en van verlossing, opdat we onze nood voor hem zullen neerwerpen. Zo is de God van Jozefat ook. En dan nog één keer. En dat is ons laatste aandachtspunt bij de laatste gedachte. Dan mag u dat ook nog geestelijk lezen. Als er dan ook mensen zijn onder ons die moeten zeggen dat zwaard, daar ken ik iets van in mijn leven. Dat wraakzwaard van Gods gerechtigheid dat me boven het hoofd hangt en dat betaling eist. Die honger, daar ken ik iets van in mijn leven. Op een andere manier, geestelijke honger die er gekomen is naar God. Of geestelijke honger naar dat brood des levens dat alleen maar verzadigen kan, omdat ik op al het andere de dood moest leren schrijven. Die pestilentie, die geestelijke pestilentie, die geestelijke melaatsheid die me van de hoofdschedel tot de voetzool toe bedekt. Dat is mijn nood en dat is mijn zorg. En u zegt ons woord van vanmorgen. En wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen. En dat geven de Heere. Ook voor dit pas begonnen jaar. En hij vervullen wat erbij staat. En gij zult verhoren. En verlossen. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, geeft u dat wij zo onze ogen mogen slaan op u. U de God der vaderen, de God in de hemel, die alle macht heeft, maar ook de verlosser, die het gezegd heeft dat u zult verhoren en zult verlossen in dagen van zorg en van moeite. Heere, wil u dan toch ons ervoor bewaren dat we dat gebed zouden veronachtzamen. Aan het begin van het jaar is ons gewezen op die weg van het gebed. Is ons gewezen de God van Jozafat, die nog leeft en die nog regeert en die nog voortgaat om zijn kerk uit te breiden. Heere, als we nog onbekeerd zijn, wel lid van de Jeruzalemkerk of van een andere gemeente, maar nog geen lid van die kerk met een hoofdletter, Heere, wil ons dan nog toevoegen. Door het krachtige werk van uw geest en door de prediking van uw woord toe te passen aan ons hart. En wilt u geven dat dan 2018 het jaar mag worden van zalig worden. Maar doe ons u zoeken, Heere. Doe ons ons aangezicht stellen om u te zoeken. Gedenk ons. En leer ons om de middelen te gebruiken om onze verantwoordelijkheid te beseffen. En tegelijkertijd geeft u dat we daarin het leven ook niet zullen vinden, maar in al ons eigen werk toch uiteindelijk de dood zullen vinden, om het leven te vinden in een ander, in de Heer Jezus Christus. Maar dat zal toch niet gaan buiten het gebed en buiten het zoeken om. Heere, schenk het ons. Doe genadig verzoening over het gebrekkige. Heb dank dat u kracht gaf, een stem gaf om uw woord te bedienen. Brengt u de gemeente in getrouwheid samen aanstaande zondag. Sterk ook dan dominee van der Sluis die de gemeente hoopt voor te gaan. En geeft u zo wat nodig is. Hoor en verhoor ons uit genade. Amen. Psalm 25 vers 7. Willen wij zingen, Psalm 25 vers 7. Thank you. ontvangt met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. En na de zegen wordt u gevraagd om nog even uw plaats in te nemen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.